Broeders en zusters, goedenavond. We gaan vanavond met het laatste hoofdstuk bezig uit het tussengedeelte van de Romeinenbrief. En dat is ook wel een prachtig hoofdstuk, moet ik zeggen. Waarin datgene wat Paulus schrijft over het handelen van God met Israël, met de gemeente, met de volkeren. Ja, daar wordt dat als het ware allemaal in afgerond. Nou ja, we zijn gewend om eerst het hoofdstuk te lezen, dus ik stel voor dat we dat vanavond ook doen. Romeinen 11, best wel een lang hoofdstuk trouwens, maar ook de moeite waard. En het eindigt ook op een prachtige manier, een soort lofprijzing van de apostel Paulus, waarin hij de Heere groot maakt. Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. En ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer, want anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken, en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door ontferming die u bewezen is, ontferming zouden krijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover dit hoofdstuk. En ja, in dat hoofdstuk daar lezen we allerlei dingen waar ook wel in de christelijke wereld ja, best wel wat over van mening wordt verschild. Hè? Als het gaat om die olijf en die olijfboom en dergelijke. Ja, dan wordt er ook wel vaak opgevat dat de gemeente van Christus, dat die zeg maar ingeënt is ook in die olijfboom en ja, dat we dus daardoor deel hebben gekregen aan Israël. En ja, meestal mensen die dat zeggen, die hebben het dan ook nog wel eens over Israël, onze grote broer. He, dat soort uitdrukkingen. Nou ja, die uitdrukkingen ben je hier in ieder geval niet tegengekomen. Je hebt ook nergens kunnen lezen trouwens dat de gemeente is ingelijfd bij Israël of ingeënt. Nee, niet ingeënt, dat klinkt verkeerd. Geënt. Ja, dat is wat anders, hè? Inent. Die fout ga ik nog wel een paar keer maken, denk ik. Dus dat lees je ook niet, dat de gemeente is geënt op de wortel. Dat in plaats van Israël of iets dergelijks. Dus ja, er zijn wat dat betreft wel heel wat dingen die hierin naar voren komen. Ik denk dat je over het algemeen het wel over één ding eens kan zijn. En dat is dat als Paulus hier schrijft over die olijfboom, heeft dat in ieder geval iets met Israël te maken. En dus dat is zo in die zin wel duidelijk. Nou, ik wil eigenlijk dit hoofdstuk ja, gewoon van begin naar einde toe doorlezen vanavond. Ja, we hebben hem al gelezen, maar er dan ook even wat van zeggen hier en daar. Want dan volgen we gewoon de lijn hè, die in het hoofdstuk zit, omdat het nou een keer zo is opgeschreven. Maar voordat we dat doen, wil ik ook nog heel eventjes met u naar Jeremia. En wel Jeremia 11. Want daar lees je iets, dat sluit hier ook wel weer heel mooi bij aan. Jeremia 11. Ja, dat is zo'n gedeelte, dat lees je niet zo vaak. En Jeremia 31, waar het gaat over het nieuwe verbond, dat lees je eigenlijk wel wat vaker. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Maar Jeremia 11, daar speelt ook het verbond weer een rol, of eigenlijk de verbreking daarvan. En daar staat, en ik lees daar even een paar versen uit, te beginnen bij vers 1. Daar staat het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. En zeg tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond. Dat ik uw vaderen geboden heb op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte, uit de ijzeroven. Luister naar mijn stem en doe deze woorden overeenkomstig alles wat ik u gebied, dan zult u mij tot een volk zijn en zal ik u tot een God zijn, opdat ik de eed gestand doe die ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dagen is. En toen antwoordde ik en zei, amen, heren. Dus ja, dat is een woord. Het lijkt erop dat dat ook heel persoonlijk tot Jeremia gekomen is. Hè, waarin het gaat over de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Nou, dat zijn woorden die lees je ook in het boek Handelingen. Met name in Handelingen 2, als Petrus ja, daar hè, na de uitstorting van de geest gaat spreken. Dan richt hij zich ook direct op de mannen van Juda of Judese mannen en inwoners van Jeruzalem. Dus ja, daar zit wel een stukje verbinding. En er is hier dus ook sprake van het verbond. En er wordt ook bij gezegd, door de Heere zelf notabene in vers 3, de God van Israël. Hij zegt, vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond. En dit zijn ja, natuurlijk ja, oud-testamentische woorden. Woorden die te maken hebben met dat oude verbond. Dat klinkt allemaal al heel anders dan de woorden die te maken hebben met het nieuwe verbond. Het klinkt allemaal een stuk strenger, zeg maar, en wettischer. Maar goed, het zijn niet minder Gods woorden. Dus ze zijn wat dat betreft, moeten we ze ons ook ter harte nemen. Nou, ik wil ook even vers 10 lezen uit dit vers, uit dit hoofdstuk. Daar staat, en dan gaat het ook weer over de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, zij zijn andere goden achterna gelopen, gegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond verbroken, dat ik met hun vaderen gesloten had. Dus ja, hier gaat het dan over die vervloeking eigenlijk, maar dan meer de uitwerking daarvan. En hier zegt Jeremia ook, en het is ook weer namens de Heere dat hij het zegt, dat zowel het huis van Israël als het huis van Juda het verbond verbroken hebben. Nou, voor de ene groep betekende dat ze ook daadwerkelijk weggestuurd zijn met de echtscheidingsbrief. En voor de andere groep betekende dat ze tijdelijk in ballingschap zijn geweest, namelijk die 70 jaren hè, in Babel. Maar goed, aan het eind van die 70 jaren weer teruggekeerd zijn. Nou, en dan wil ik ook nog heel even erbij lezen. Vers 15 tot en met 17. En waarom ik dat erbij lees en waarom we deze dingen dan überhaupt lezen, dat wordt nu wel duidelijk. Want er staat in vers 15... De Heere zegt dat, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij de schanddaad met velen doet. En als de Heere hier over zijn beminde spreekt, spreekt hij over zijn volk. En als het gaat over de schanddaad die zij met velen doet, dan gaat het daar over de daad van overspel. En in het geval van het volk van Israël betekent dat andere goden achterna lopen. En daarmee wordt dat verbond in feite verbroken. Dus wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Het is net alsof de Heer tegen het volk zegt, wat doe je hier eigenlijk nog? En dat is natuurlijk wel dit is natuurlijk nogal wat, hè, wat hier staat. Want dat is ook voor de tijd waarin wij nu leven, is het ook wel goed en belangrijk om te weten van, wat heeft mijn beminde eigenlijk in mijn huis te doen? Wat doet het volk van Israël eigenlijk in het huis, in het land van Israël? Dat land is van de Heer, er wordt zo vaak over gesproken van ja, van wie is het nou eigenlijk? Is het nou van de Palestijnen of is het nou van de Israëlieten? Nou, als je je in die discussie begeeft, dan merk je wel dat je op eieren moet lopen, want dan is er van alles aan de hand. Maar eigenlijk, en dat lees je wel op meer plaatsen in de Bijbel, is dat land, dat is van de Heer. Het behoort de Heer toe. Dus hij is ook de Heer des huizes. De Baal Beet. En daar komt ons woordje de bolle boos vandaan. Hij is de Heer des huizes, dat is de Heere zelf. En hij bepaalt wie daar recht heeft om te wonen. En degenen die het recht hebben om daar te wonen, dat zijn degenen die in het verbond staan met de Heer, op de juiste wijze. Dus in Israël is ook sprake van een speciale wet, de wet van terugkeer, of het recht van terugkeer. De wet op het recht van terugkeer. Dat iedereen die zich Jood vindt of noemt, die mag terug naar het land. Dat is dan het hele idee. Maar eigenlijk is dat hele recht er niet. Want er is maar één die dat recht heeft, dat is God. En er is ook maar één die dat kan uitdelen. Maar goed, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij de schanddaad met velen doet, het offervlees van het heiligdom van u zal wijken. Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde. En dan staat er, een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven. Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Want de Heere van de legermachten die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken vanwege het kwaad dat het huis van Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben, door mij tot toorn te verwekken, door reukoffers te brengen aan de Baal. Reukoffers aan de Baal. Paulus die haalt in Romeinen 7. Ja, dat idee dat heb je soms wel eens, in Romeinen 11 bedoel ik, dat heb je soms wel eens als je het Nieuwe Testament leest, dat degene die schrijft, dat die soms wel eens aan oud-testamentische gedeelten gedacht moet hebben. Als je het even heel menselijk ziet, even... ik denk ook dat mensen op die manier ook geschreven hebben en daarin zo geleid zijn door de Heilige Geest om inderdaad vanuit die achtergrond te schrijven. En Paulus die schrijft in Romeinen 11 over inderdaad de olijfboom. En de Heere zegt, een bladerrijke olijfboom heb ik u als naam gegeven. Dus dat is ook echt een benaming in de Bijbel voor het volk. Je leest ook in Jeremia 11 over het feit dat mensen offers hebben gebracht aan de Baal. En als je dan in Romeinen 11 leest, dan staat er in vers 4, als Elia is aangehaald, die zegt van ja, Heer, ik ben alleen overgebleven. Dan staat er in vers 4, maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dus dan blijkt dat er ook sprake is van Baal. Baal als symbool voor alle afgoderij, waar Israël mee bezig was. Nou goed, die olijfboom, dat dienen van Baal, dat zijn allemaal redenen tot het verbreken van het verbond. En wij kunnen nu natuurlijk, bij wijze van spreken, heel lyrisch doen over wat er gaande is in het land Israël en dat daar zoveel Joodse mensen wonen. Maar goed, we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd van dat het land Israël, als je kijkt naar het profetische woord, dan is het land Israël eigenlijk de meest onveilige plek voor een Jood om te zijn. Als je kijkt naar wat er nog gebeuren gaat. Maar goed, dat volk dat is daar en dat is in overeenstemming met het profetische woord. Dat is absoluut zo. Het is niet in overeenstemming met Gods belofte. Het is ook niet de vervulling van Gods belofte, maar het is wel in overeenstemming met het profetische woord. Want God heeft gezegd dat het zo zal zijn, namelijk dat er een volk zal zijn in dat land. Maar het loopt er naartoe dat op een zeker moment dat volk nota bene afgoderij gaat plegen met iemand die zich in de tempel gaat zetten en die zich gaat laten aanbidden alsof hij God is. En dan krijg je daar zeg maar het overspel van Israël in optima forma, in de overtreffende trap. En dat overspel zorgt voor de gelovigen in het land. Want er is altijd een uitverkoren deel. Dat was toen ook zo, toen Paulus dat schreef. En dat zal dan ook zo zijn. Dat betekent voor het overblijfsel dat het in verdrukking komt. En voor de rest, dat het uiteindelijk te maken krijgt met de toorn van God. Want daar draait het op uit, daar gaat het naartoe. En die lijn, die heeft Paulus hier in Romeinen 11 in feite ook al voor ogen. Want daar, daar gaat het naartoe. Nou, we komen daar zo meteen wel vanzelf op terecht. Paulus schrijft in het eerste vers, en dat is een mooie, hij zegt, God heeft zijn volk toch niet verstoten, of heeft hij zijn volk verstoten? En dan kan hij met volle zekerheid zeggen, volstrekt niet. Dat zij verre. Hoe dan? Hoe kan hij dat nou zo zeker weten? Nou, zegt hij, ik ben toch ook een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Klaar. He, dus, al was er dus maar één die kon zeggen dat hij inderdaad tot het geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus, dan was dat al het bewijs ervoor dat God zijn volk niet verstoten had. En Paulus noemt zichzelf, hij had ook kunnen zeggen van, ah, maar er zijn zoveel broeders en zusters. Ja, dus God heeft zijn volk niet verstoten. Nee, hij wijst alleen maar op zichzelf. Dus ja, dat laat ons wel zien, al is er maar één, of al zou er maar één geweest zijn toen, dan nog was dat het bewijs van het feit dat God zijn volk niet had verstoten. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Hij zegt dat ook vervolgens in vers 2. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. En dan ja, schrijft hij over dat overblijfsel. En dan zegt hij in vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. En dat ook, dat slaat terug op de tijd waar Jeremia, of waar Elia in leefde. En dat Elia tegen de Heere dat zei van, ja, ze staan mij naar het leven, ze hebben allemaal hun knie voor Baal gebogen en alles. Maar dan zegt de Heere toen, dat kun je ook teruglezen in het Oude Testament, er zijn er nog 7000 die mij dienen en niet de Baal. Nou, en zo, zegt Paulus in vers 5, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. En ik denk dat dit vers, dat ons in ieder geval alvast een eerste hele duidelijke richtingwijzer geeft in hoe moeten we Romeinen 11 opvatten en hoe moeten we het handelen van God opvatten met zijn volk. Want Paulus die heeft het hier over deze tegenwoordige tijd. En dan zou je kunnen denken van ja, dat zal misschien wel dit zijn of dat zal misschien wel dat zijn. We lazen net een stukje voor, lazen we een stukje uit Titus 2. En toen las Jacob ook bewust van dat wij in deze tegenwoordige eeuw leven. Tegenwoordige wereld staat er dan in je Bijbelvertaling, tegenwoordige eeuw. Maar dat staat hier niet. Hier staat voor het woordje tijd, staat hier het woordje kairos en dat betekent tijdstip. Dus eigenlijk, zegt Paulus, in dit tijdstip is er een overblijfsel ontstaan. Dus in het tegenwoordige tijdstip. Hij zegt niet eens in de tegenwoordige tijdspanne, dat hij een grotere, langere periode bedoelt. Nee, hij heeft het heel specifiek over een tijdstip. Dus ergens is wat hier staat in vers 5, dat is de momentopname zoals die er was toen Paulus de brief aan de Romeinen schreef. Op dit tijdstip. En dat is wat ons in ieder geval erbij bepaalt, dat wat wij in Romeinen 11 lezen, dat wij dat niet zomaar naar ons toe kunnen halen en kunnen zeggen, jongens, dat wordt allemaal vervuld in deze tijd. Nee, het is op dit tijdstip. En dit tijdstip, waar Paulus hierover schrijft, nou, daar hebben we al eens vaker bij stilgestaan, dat is het tijdstip dat zich bevond in de handelingentijd op het moment dat Paulus de brief aan de Romeinen schreef. En al is het dan de laatste brief die hij in die handelingenperiode schreef, daarna schreef hij verder, maar gedurende die handelingenperiode, het is en het blijft een momentopname uit die periode. En dus niet uit de tegenwoordige periode waarin wij leven. Dus er staat niet de tegenwoordige tijdspanne, een langere periode, er staat niet de tegenwoordige eeuw, zoals in Titus 2 bijvoorbeeld wel het geval is. Nee, er staat het tegenwoordige tijdstip. Dus dat bepaalt ons erbij dat het uiteindelijk om een kort tijdstip gaat. Dus daar wijst Paulus op in de eerste plaats. En op dat tijdstip, en dat zegt hij dan wel mooi, is er een overblijfsel ontstaan. Nou, en als wij het woord overblijfsel lezen, dan vatten wij dat meteen wel op, denk ik allemaal wel, als, nou, dat zijn gelovigen. Dus er is een overblijfsel ontstaan uit dat volk. En dat zijn gelovigen. En die zijn er overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dus ja, Paulus is daar er zelf één van. Want hij begint dat stukje met te zeggen, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Nee, want ik ben zelf ook Israëliet. En dat zegt hij als gelovige in Christus. Hij behoort dus wat dat betreft ook tot dat overblijfsel wat op dat moment ontstaan was. En ook hij behoort volgens de verkiezing van de genade, ja, tot dat groepje of die groep. Ik weet niet precies hoe groot dat geweest is. Maar in ieder geval, daar behoort hij toe. Nou, dan gaat het verder. Overeenkomstig staat er aan het eind van vers 5 dus de verkiezing van de genade. Dan gaat hij verder en dan pik ik even de draad op bij vers 7. Want dan zegt hij, wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. En nou moet je kijken wat hier vervolgens staat. Want nou gaat Paulus Israël opsplitsen in tweeën. En wel in een uitverkoren deel. Dat zijn de gelovigen, dat is dat overblijfsel volgens de uitverkiezing van de genade. Een uitverkoren deel. En de anderen die verhard zijn. Dus in vers 7, daar gaat het, ja, zeg maar twee kanten op. Israël, wat Israël zoekt, Israël in het algemeen, dat heeft het niet verkregen. Nou, wat de reden daarvan is, nou ja, je kunt daar allerlei dingen van vinden en in de Bijbel. In grote lijnen heeft het te maken met het verbreken van het verbond. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Israël zocht een eigen gerechtigheid, hebben we ook eerder kunnen lezen in deze hoofdstukken. Heeft het niet gekregen, heeft die gerechtigheid niet ontvangen. Maar, zegt Paulus, dat wil niet zeggen dat er nu een punt staat achter Gods handelen met Israël. Nee, hij zegt het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen die zijn verhard. Nou, en dan gaat hij verder over die verharding. Want ja, dan kunnen we ons ook weer afvragen, wat moeten we daar nou precies onder verstaan? Nou zegt hij, zoals geschreven staat, God heeft een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Zo staat het geschreven. En dit, die geest van diepe slaap, ja, dat staat voor de dood. Als mensen in de Bijbel over het algemeen in een diepe slaap terechtkomen, dan staat dat voor de dood. Dat heeft daarmee te maken. Adam die in een diepe slaap kwam en die werd wakker en daar stond opeens een vrouw naast hem. En Abraham die in een diepe slaap kwam en hij werd wakker en er was opeens een verbond gesloten. Allemaal van dat soort dingen. Dus diepe slaap. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En dat stukje, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, dat doet ons denken aan wat Jesaja schrijft. Hè? Dit vers trouwens, dat komt ook uit Jesaja, maar dan uit Jesaja 29. Dat is voor ons ja, een wat minder bekend vers, lees je niet zo vaak. Maar je kunt hier ook denken aan wat Jesaja schrijft in Jesaja 6. En dan krijgt Jesaja de opdracht om te gaan prediken tot het volk. Misschien laten we het er even bij nemen. En dan is het wel makkelijk als u daar ook even wat bij legt zometeen. Want dan komen we later op de avond daar nog even bij op terecht. Jesaja hoofdstuk 6. Krijgt Jesaja een blikje in de hemel, om het maar eventjes een beetje oneerbiedig te zeggen. Staat in vers 1, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dat is een wonderlijk iets. Hij zag de Heere zitten. Zo begint Jesaja 6. Nou, en dan beschrijft hij hoe dat hele tafereel eruit ziet. Met serafs die roepen heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. En nou, bij zoveel heerlijkheid, bij het zien van zoveel heerlijkheid, zegt Jesaja in vers 5, wee mij, want ik verga. Ik ben een man met onreine lippen. Woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de Heere gezien. De koning van de legermachten. Dus ja, dat gaat helemaal niet goed met mij, denkt Jesaja. Maar goed, dan wordt er een verzoening aangebracht. En dan klinkt daar die stem in vers 8. De stem van de Heere, dat is dus de Heere op die hoge verheven troon. En nu hoort hij hem, dus dat heeft met je oren te maken. En in vers 1 zag hij hem, dat heeft met je ogen te maken. Dus horen en zien verging hem nog niet, zeg maar. Hij kon het allemaal nog allemaal mooi volgen. Hè? Tussen twee haakjes, als hij daar inderdaad de Heere ziet zitten op een hoge en verheven troon, dan moet je in achtneming van het Nieuwe Testament eigenlijk zeggen dat hij daar de Zoon ziet. Hè? Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon, die heeft hem ons doen kennen, ons verklaard. Nou goed, dit is zo'n moment waarop die Zoon in het Oude Testament zichtbaar is. En dan zegt de Heere, de stem van de Heere, hij zei, vers 8, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tot dit volk. En je weet uit het eerste vers van de profetie van Jesaja dat dat het volk is dat zich in Juda en Jeruzalem bevindt. Dus daar heb je ze weer, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Wie zal er voor... even kijken hoor. Ga en zeg tegen dit volk. En dan gaat het verder in vers 9. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe. Sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien, met hun oren horen, met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. En dus hier wordt tegen Jesaja gezegd, wat eigenlijk de geestelijke situatie is van dat volk. Je kunt er wel naar prediken, maar het hart van het volk wordt daar vet van. Ze gaan er niet van zien en ze gaan er ook niet van horen. Dit volk, ik denk dat dat heel specifiek Juda is. Ja, hè, omdat dat... van hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem. In de dagen van Uzzia, Jotham, en de rest. En die koning Uzzia, die wordt hier ook genoemd in dit hoofdstuk. Het is op zich ook wel opvallend, want Jesaja spreekt dat uit tot dat volk, zeg maar even het Joodse volk. De Heer Jezus haalt dit ook aan, haalt Jesaja 6 aan. Bijvoorbeeld bij de gelijkenissen, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En dan zegt de Heer Jezus, dan haalt hij dit aan, zodat ze ziende niet zien en horende niet horen en met hun hart geloven, dat soort dingen. Dat is een aanhaling die de Heer Jezus doet en het heeft te maken met het spreken tot nog steeds hetzelfde volk, namelijk het Joodse volk. En de laatste in de Bijbel die het aanhaalt, dat is Paulus in Handelingen 28. Dan haalt hij ook weer dit aan, maar dan zegt hij erbij, nadat hij dus daar nog eenmaal in Rome geprobeerd heeft, notabene de mensen aan wie hij de brief aan de Romeinen in feite ook schrijft. Maar goed... Dan probeert hij nog eenmaal de Joodse voormannen in de gemeenschap daar in Rome, probeert hij te overtuigen van het koninkrijk van God. En ze geloven het niet. Heeft met verharding te maken natuurlijk. Ze geloven het niet. En dan zegt Paulus, hij zegt er dan bij, terecht heeft de Heilige Geest gesproken door de profeet Jesaja. En dan haalt hij weer dit 10e vers aan. Wel belangrijk. En Paulus heeft het daar ook weer over het Joodse volk in de eerste plaats. Dus op zich wel opvallend. U mag wel alvast... als u nou even iets bij Jesaja 6 nog legt of houdt. Het duurt nog wel een tijdje hoor. Dus als je zegt van ik kan het heel snel terugvinden, dan is het ook goed. Hou sowieso maar even, kijk, doe ik ook. Even een hand zo bij het Oude Testament houden. Want Er staat in Romeinen 11 namelijk nog iets over degene die verhard worden. Hè? In vers 7. Daar wordt Israël als het ware gesplitst. Hij zegt, wat Israël zoekt heeft het niet gekregen, maar het uitverkorene deel heeft het ontvangen, heeft het verkregen. De anderen zijn verhard. Nou, en dan hadden we vers 8, waarin die verharding beschreven wordt. Dat is namelijk, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. En dan staat in vers 9, en David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Dus Paulus die haalt om de verharding en het karakter van de verharding te omschrijven, haalt hij enerzijds Jesaja aan over die geest van diepe slaap en anderzijds haalt hij David aan. En dat vers, dat moeten we er ook even bij nemen. Hè? En dat vind je in in Psalm 69. Want dat geeft ons zicht, namelijk, op wat nou precies die verharding is. Want je kunt zeggen, die verharding, ze geloofden het gewoon niet. En klaar, ze hadden het evangelie gehoord en ze moesten er niks van hebben. En dat was het. Maar we moeten ons in die zin weer niet vergissen natuurlijk. Als Paulus in Romeinen 11 uitgerekend Psalm 69 aanhaalt, is dat natuurlijk ook weer niet zonder betekenis. Nou, wat haalt hij daarvan aan? Hij haalt aan vers 23 en 24. Nou, en ik lees die versen even. Daar staat, laat hun tafel voor hen tot een strik worden en voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. Maak hun rug krom, staat er dan in de Romeinen 11. En hier staat, doe hun heupen voortdurend wankelen. Dat is wat er staat, hè? En dat is wat aangehaald is. En dat is een beschrijving van degene over wie de verharding gekomen is. Maar nou moet je eens kijken in Psalm 69. Want wat staat er in het vers daaraan voorafgaand? Want wij lezen wel vers 23, laat hun tafel. Maar wie is die hun? Wie zijn dat? In vers 22 staat, ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Kijk, en nou weet je in één keer waar het over gaat. Want, dat hoef ik u niet te vertellen. Het zijn woorden die de Heer Jezus uitsprak aan het kruis. Mij dorst. En dan is er iemand, die geeft hem inderdaad zure wijn. En als hier staat dat David schrijft in vers 22. Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven en in mijn dorst hebben ze me zure wijn laten drinken. Dan snap je al wel dat als David dit zegt, dat hij het eigenlijk helemaal niet over zichzelf heeft. Of dat hij dat zelf niet zegt. Maar dat het de geest van Christus is, die hier in deze psalm profeteert. En hij brengt ons terug, heel specifiek, naar het moment van de kruisiging. Dat Christus notabene aan het kruis hangt. Dus de kern van de verharding is het feit dat we te maken hebben met degenen die de Heer Jezus Christus gekruisigd hebben. Dus dat is niet zomaar een door de weeks ongelovigheid of zo. Maar dat is daadwerkelijk het proberen uit te schakelen van de Zoon van God. Wat tot op zekere hoogte natuurlijk ook wel lukte toen. Alleen, en dat is ook het mooie, deze psalm, dat is niet alleen maar een getuigenis met betrekking tot de dood van de Heer Jezus Christus. Deze psalm die gaat ook over de opstanding. Die gaat over het lijden van Christus en gaat ook over de opstanding. En het is werkelijk een prachtige psalm. En laten we daar even een paar versen uit lezen en dan even vanuit de gedachte van, het is hier de zoon van David die hier spreekt. En dan staat er in vers 2, verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op God, op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geloofd heb, moet ik toch teruggeven. Nou, je ziet wel hè, en je proeft wel aan hè, dat datgene wat hier beschreven staat, zonder reden haten en dat soort zaken, hè, dat heeft allemaal te maken ja, met de tegenstand tegen de Heer Jezus Christus. Hij zegt in vers 15, ontruk mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden van wie mij haten en uit de waterdiepten. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden, de put zijn mond boven mij niet sluiten. Nog steeds, hè, datgene wat de Heere sprak aan het kruishout op Golgotha, hè, en op het moment ja, dat hij op het punt stond te sterven. Uiteindelijk, hè, zo staat er in vers 17, verhoor mij Heere, want uw goede tierenheid is rijk, zie mij aan naar uw grote barmhartigheid, verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar. En uiteindelijk moest hij toch zeggen, als de dienaar van de Heere aan het kruis op Golgotha, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hier staat nog, verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar. Nou, het gaat uiteindelijk om de dood, om de kruisiging, om de dood van de Heer Jezus Christus. Daarover gaat dan vers 22. Ze hebben me gal te drinken gegeven. En ja, weet je, uiteindelijk is dit een groot getuigenis van profetische woorden met betrekking tot de Heer Jezus Christus aan het kruishout. Nou, en dat, uitgerekend dat, haalt Paulus dus aan in Romeinen 11. Uitgerekend die psalm, die zo heel specifiek gaat over de kruisiging. Dus je merkt wel dat aan de ene kant dat overblijfsel, volgens de verkiezing van de genade, dat zijn mensen die weten waarom de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha. Mensen van zijn volk. En degene die verhard zijn, dat zijn de mensen ja, die inderdaad de kern van het evangelie, namelijk het lijden en sterven en de opstanding van Christus, terzijde leggen en daardoor verhard zijn. En dat speelt op de achtergrond, ja, en dat is voor ons lastig te verklaren en te begrijpen, maar er speelt op de achtergrond dus de genade een rol. Hè? We hebben al in hoofdstuk 9 kunnen lezen dat God zich ontfermt over wie hij zich wil ontfermen. En Romeinen 11 eindigt ook met het ontfermen van God. Hij ontfermt zich namelijk over dat overblijfsel. Maar ja, dat is wel volgens de verkiezing van de genade. Ik weet ook niet, of ik geloof ook niet dat wij daar nou zo specifiek helemaal een antwoord over moeten hebben of moeten ontwikkelen of wat dan ook. Dat zeg ik, want dan wordt het ook best wel een lastig te begrijpen iets. Maar ja, zo is het. Als het gaat om de mens, dan heeft dat ongeloof hier, dat heeft te maken ja, uiteindelijk. Of dan heeft die verharding uiteindelijk te maken met het ongeloof van de mens. Dat is de menselijke verantwoordelijkheid. Je kunt dat hier ook wel zien. In vers 11 bijvoorbeeld, dan stelt Paulus die vraag die hij beantwoordt met volstrekt niet. En voor de rest beantwoordt hij hem niet. Want dan zegt hij, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Is dat dan de reden van alles? Ja, en dan is het enige wat hij zegt, volstrekt niet. Dus ja, dat is dus niet de bedoeling geweest. En daarom zijn ze niet gestruikeld. Maar waarom zijn ze dan gestruikeld? Nou, kijk maar nog maar even naar in het 10e hoofdstuk. Dat heeft te maken met wat er staat in vers 9 en volgende. Staat namelijk, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dat is eigenlijk het antwoord. En waarom zijn ze gestruikeld? Ja, vanwege dit. En vanwege het niet aanvaarden van dat wat er gebeurde aan het kruishout op Golgotha. Ja, zelfs tot op zekere hoogte daar een deel in hebben gehad. Ze hebben de Here gekruisigd. Tenminste, dat verharde deel. Nou, wat heeft het tot gevolg gehad? Want dat zegt Paulus wel in vers 11. Hij zegt daar aan het eind van vers 11, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus de zaligheid is tot de heidenen gekomen. Dat is het gevolg van hun val. En nog een gevolg in vers 12, dat is hun val heeft rijkdom voor de wereld betekend. En hun verlies staat er, rijkdom voor de heidenen. En in vers 15 staat nog, hun verwerping heeft verzoening voor de wereld betekend. Dus het feit dat daar een verhard gedeelte is geweest, dat heeft ervoor gezorgd dat de zaligheid naar de heidenen ging, dat er rijkdom voor de wereld was en dat er verzoening voor de wereld was. Dat het die kant op ging, die richting op ging. Nou, die zaligheid die naar de heidenen ging, laten we eventjes terugbladeren naar het boek Handelingen, naar Handelingen 13. Want er zijn namelijk een paar momenten waarop je dat ook echt ziet gebeuren. In Handelingen 13, daar heb je de toespraak van de apostel Paulus in Antiochië. In Turkije is dat in dit geval, West-Turkije. En die boodschap die hij daar predikt, die wordt uiteindelijk niet gehoord. Hij mag er een paar keer een sabbat komen om te spreken. Maar dan is het ook op een zeker moment genoeg. Er staat in vers 45, toen de Joden de menigten zagen, want Paulus die trok een hele hoop mensen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar ze lasterden ook nog. Want zo gaat dat dan natuurlijk. Als mensen geen argumenten meer hebben, dan beginnen ze met lasteren. En uiteindelijk ook verkeerde dingen zeggen en onware dingen zeggen en van alles. Verdachtmaking. Maar dan staat er vers 46, maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken werd, maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. En zo gaat het. Zo heeft immers de Heer ons gesteld, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Nou, daar heb je nou zo'n voorbeeld van de zaligheid die naar de heidenen gaat. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen. Romeinen wordt geschreven gedurende ongeveer Handelingen 20. Dus dit is al ietsjes eerder dat dit gebeurt. Nou, als je meebladert naar Handelingen 18, dan is Paulus in Korinthe. En daar zie je iets soortgelijks gebeuren. In de eerste versen wordt verteld dat Paulus, kijk maar eens in vers 4, iedere sabbat in de synagoge bezig was en hij probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En dan staat er in vers 5 dat als Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, dat Paulus door de geest ertoe aangezet werd tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. En dan staat er in vers 6, maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Dan heb je het weer. Die zaligheid, die rijkdom, verzoening, die gaat naar de heidenen. En zo gaat het eigenlijk alsmaar door, totdat je aan het eind komt van Handelingen. En verder kun je niet kijken, want daar stopt namelijk de beschrijving. En dan haalt Paulus daar inderdaad Jesaja 6 aan. En dan zegt hij van ja, terecht zegt de Heilige Geest. Hè, dat is inderdaad de conclusie die we trekken moeten. Als volk komt het niet daar waar het eigenlijk zijn moet in Gods optiek. Hè, tenminste op dat moment nog niet. Is het daarmee dus helemaal afgeschreven met dat volk? Nee, zegt Paulus. Want er is ook in deze tijd een verkiezing op dit specifieke moment dat Paulus dat schrijft. In de handelingentijd is er een overblijfsel, een gelovig overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Nou, we gaan verder bij Romeinen 11. Want nou gaat Paulus zich richten tot de heidenen. Hij zegt in vers 13, tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk, en dan staat er heel kort, mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Nou, als Paulus het heeft over mijn vlees, dan heeft hij het over het Joodse volk waar hij uit voortgekomen is. In het negende hoofdstuk, daar kun je bijvoorbeeld ook lezen. Dan heeft hij het ook over, in vers 3, een beetje aan het eind van dat vers, heeft hij het over zijn broeders. En dan zegt hij, mijn verwanten wat het vlees betreft. En dan, hij zegt dat in verband met het feit dat hij eigenlijk zelf, dan zou die wel wensen vervloekt te zijn, zegt hij in vers 3, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Dus Paulus had een enorme liefde voor zijn eigen volk. En ja, dat zie je dan ook daar in Romeinen 11 naar voren komen. Hij wilde zo mogelijk zijn vlees tot jaloersheid verwekken, staat er in vers 14, en enigen uit hen behouden. Daar draait het op. Want ja, zegt hij, als hun verwerping nou al zoveel betekent voor de wereld, wat dan wel niet hun volheid? Stel je toch voor, denkt Paulus. Ja, en dan komt hij terecht op dat beeld van die olijfboom. En dat valt ons niet zo op. Dat is ook lastig, dat kun je ook niet zomaar zien. Maar vanaf vers 17 tot en met vers 24 staat dat woordje u, wat je daar zo vaak tegenkomt, dat staat elke keer in het enkelvoud. Dus eigenlijk spreekt hij gewoon één persoon aan. Dus hij zegt niet u in de zin van jullie, maar hij zegt u in de zin van jij. En als je dat op die manier leest, dan merk je dat Paulus het inderdaad heel persoonlijk tot die enkele heiden heeft, over die enkele heiden heeft, die denkt dat hij in de plaats van Israël gekomen is. Want hij zegt in vers 17, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en dan gaat het om de takken die op de wortel groeien, vers 16, daar gaat het over, aan het eind van het vers staat, als de wortel heilig is, dan de takken ook. Nou, en dan zegt hij, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en jij, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats, in hun bent geënt, staat er. Dat woordje plaats staat er namelijk niet. In hun bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem je dan niet tegenover de takken, en als je je beroemt, jij draagt de wortel niet, maar de wortel jou. Dus ik denk dat als de Romeinen dit hadden gelezen, want zij hebben die brief gekregen immers, dat dit stukje heel persoonlijk tot hen, dat zeggen we dan zo modern, bij hen binnenkwam. Een nooduitdrukking. Maar goed, daar komt het ongeveer wel op neer. Hij zegt in vers 19, jij zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof, of jij staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van jezelf, maar vrees. En nu komt er iets, en daaruit kun je wel opmaken, het gaat hier niet zomaar over de gemeente van Christus. Laat staan de gemeente van Christus die het lichaam is. Want dan staat hier, want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij jou niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, over jou echter, goedertierenheid, als je in de goedertierenheid blijft, anders zal ook jij afgehouden worden. Nou, je voelt wel aan dat als je dit leest, dat kan nooit op mij betrekking hebben. Want ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat er nooit meer een weg terug is als je één keer je keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus in deze tijd. Dat is iets wat God door zijn genade tot stand brengt. En het gaat hier dan ook niet zomaar over, zeg maar, ja, gelovigen of de gemeente of iets dergelijks. Nee, Paulus richt zich hier even op de individuele heiden. En jij heiden, jij moet niet denken dat je daar staat en dat je dan maar daarop je moet beroemen of wat dan ook. Want voor hetzelfde geld word je ook gewoon weer weggehaald. Je weet het maar nooit met de genade van God. Dus Paulus die wijst daarop, aan het eind van vers 22, anders zal ook jij afgehouden worden. Maar ook zij, zegt hij, zullen als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als jij afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, tegen de natuur in op de tamme olijf geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus hier laat Paulus wel al zien dat het, ja, wat betreft die olijf en die olijfboom, dat het eigenlijk wel goed komt. Nou is het wel goed om ons heel even bezig te houden met die wortel, want het gaat hier over de wortel en het gaat over de takken die daarop groeien. Het gaat uiteindelijk om een edele olijf. Nou, die wortel is wat dat betreft ook edel, dat kan niet anders. Tam, hè, zo wordt dat hier in de HSV-taal genoemd, de tamme olijf. Ja, bij tam, ja, dat kan wel, hè. Wij hebben het ook over tamme kastanjes, toch? Ja, oké. Okay. Ja, ik zat even te denken, bij tam denk je misschien wat meer aan een dier. Die makke, ja, wij noemen trouwens die kastanjes ook wel makke jannen. Jullie ook? Nee? Nou, heb je weer wat geleerd. Hè? Ja, toch nog wat geleerd, ja. Tamme kastanjes, makke jannen. Nou, niet meer vergeten. Die edele olijf en de edele wortel. Er zijn takken weggebroken. Er zijn takken ingeplaatst. En ze hebben allemaal deel, beide, de edele takken en de wilde takken, ze hebben allemaal deel aan die wortel. Aan de saprijke wortel, of eigenlijk de wortel, ja, en zijn vettigheid. Zo staat het in de HSV-vertaling. Wat die wortel betreft, over het algemeen wordt daar Abraham onder verstaan. De vaderen in het algemeen, maar in het bijzonder Abraham. Alleen, de vraag is, is dat inderdaad wel helemaal correct? Hè? Want waarom kun je daar een vraagteken bij zetten? Nou, eigenlijk vanwege het feit dat je nergens in de Bijbel leest dat Abraham een wortel genoemd wordt. Hè? Dus de stam of de wortel. Maar goed, de andere kant is, het ligt allemaal ook wel weer voor de hand. Als je aan Abraham denkt, dan denk je aan de beloften die God gedaan heeft. En die beloften die zijn later in het nageslacht van Abraham tot stand gekomen, hebben handen en voeten gekregen in de verbonden. Eerst het oude verbond en vervolgens het nieuwe verbond, dat is de grote lijn. Maar als wij aan Abraham denken en aan de belofte aan Abraham, dan weten we ook dat de belofte aan Abraham vervuld wordt in Christus. Dus als mensen zeggen van, ja jongens, onder die wortel wordt Abraham verstaan, nou ja, prima. Alleen, ik kan dat niet zo 1, 2, 3 terugvinden, maar goed. Maar ik ben wel zover, of zo welwillend, zeg maar, dat ik zou kunnen zeggen van nou, als je onder Abraham inderdaad de beloften verstaat en vooral degene in wie die beloften vervuld worden, oftewel Christus, ja, dan kan ik het wel enigszins volgen. Want het punt is, Christus wordt namelijk wel de wortel genoemd. Hè? Als je hier kijkt in Romeinen 15 bijvoorbeeld, Romeinen 15 vers 12. Belangrijk gedeelte, nou moet ik even iets eerder beginnen natuurlijk. Vers 8, even voor het verband. Romeinen 15 vers 8. Daar staat, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken, prijs hem alle volken. Dat kunnen we ook zingen. En dan staat er in vers 12, en verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. Kijk, en nou wordt hier gesproken over de wortel van Isaï. En Isaï, dat is de vader van David. En de wortel van Isaï staat er meteen achteraan, hij die opstaat om heerschappij te voeren. Dat bepaalt ons bij Christus. En in het boek Openbaring, dan wordt de Heer Jezus Christus ook echt de wortel van Isaï genoemd. Zelfs de wortel en het nageslacht van David wordt hij genoemd. In Openbaring 22. Dus hij is, zeg maar, degene uit wie David voortgekomen is. Namelijk als de wortel. Maar hij is tegelijkertijd ook het nageslacht van David. Hij is ook de zoon van David. Dat is een wonderlijk iets. Dus ik denk dat we met de wortel, als we daarover lezen, dat we, als we al aan Abraham denken, dat we dan vooral moeten denken aan degene in wie de beloften aan Abraham vervuld zijn. En dat is uiteindelijk toch Christus. En ja, daar krijg je deel aan. Daar kregen ze deel aan. Ze kregen deel aan, zeg maar, een stukje vervulling van de belofte die God gedaan had. En daar kun je deel aan krijgen alleen maar in Christus. Nou, even kijken hoor. Ja, die natuurlijke takken en die tamme of edele takken, ja, die vormen samen die opgroeiende olijfboom. En dan staat er in vers 25, daar staat, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet heeft van dit geheimenis. En dan staat er letterlijk op dat u niet eigenwijs zou zijn. Dat is nooit goed, hè, als je eigenwijs bent. Hij zegt, ik wil dat u dit weet, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Dus die verharding over Israël, dat is niet iets dat volkomen voor de volle 100% gold. En nogmaals, het gaat dus om het tijdstip waarop Paulus dit schrijft. Het is nog steeds die momentopname. Hij zegt van, die volharding is niet totaal, maar het is een gedeeltelijke volharding. Want inderdaad, er is een overblijfsel van de genade, volgens de verkiezing van de genade. Dus die verharding is ten dele. En die is gekomen, zegt Paulus, over Israël. En dan schrijft hij, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En als je daarbij denkt aan die volheid van de heidenen, de boodschap is richting de heidenen gegaan. Paulus die zegt dat verschillende keren gedurende de handelingentijd. Antiochieën hebben we gezien, Korinthe, maar uiteindelijk voor het, ja, ik zou haar zeggen, voor het Echi. In Handelingen 28, want dan is het wel voorlopig heel definitief. Maar goed, Handelingen 28 was nog niet geschreven en gebeurd toen Paulus dit schreef. Dus het gaat allemaal nog over wat er voor die tijd zich afspeelde. En die verharding die is er, zegt hij, tot... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En, zo gaat het verder, zo zal heel Israël zalig worden. Dus op een of andere manier moet je zeggen, er is een overblijfsel uit Israël en er groeit een volheid van heidenen en gezamenlijk is het heel Israël dat zal zalig worden. En dat is waar het naartoe gaat. Zo zal heel Israël zalig worden, zo schrijft Paulus. Nou, wat die volheid van de heidenen betreft, ik denk dat dat te maken heeft met het moment waarop uiteindelijk de Heer Jezus Christus terugkeert in deze wereld. En in zijn heerlijkheid. En dan met zijn volk ook daadwerkelijk in het verbond zal gaan treden. Er wordt in Lucas gesproken over de tijden der heidenen. De volheid van de tijden der heidenen. Nou, de heidenen hebben een tijd om, en dat gaat dus niet om gelovigen daar, maar gewoon om heidenenvolken. Die hebben een tijd om Jeruzalem te vertrappen. Alleen daar hebben ze een beperkte tijd voor, namelijk totdat de volheid van de tijden van de heidenen is aangebroken. En dat komt ook weer op dat punt terecht waarop Christus terugkeert. En dus je hebt een lijn van de volheid van heidenen, gelovige heidenen, die in die eindtijd zullen leven tot aan de wederkomst van Christus. Je hebt de heidenen die niet geloven en hun tijden, daar komt ook een eind aan, ook weer op dat moment. En dat moment, dat is ook het moment waarop heel Jeruzalem in puin ligt. En dat is, en daarvoor zei ik zo straks, hou even wat bij Jesaja 6. Dat is waar Jesaja 6 namelijk over gaat. We lazen daar vers 10, hoe tegen Jesaja gezegd wordt, maak het hart van dit volk vet en zo, hè, en stop hun oren toe, sluit hun ogen. En dan vraagt Jesaja aan de Heer, vers 11, hoe lang? En dan zegt hij, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner is, de huizen, zodat er geen mens meer is, het land verworden is tot een woestenij, want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan, de verlatenheid in het land zal groot zijn, al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden, zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dit is in eerste instantie wat hier staat. Dit is in eerste instantie vervuld eigenlijk al in het jaar 70. Want toen is zijn de steden verwoest, het heiligdom is verwoest. Je kunt later in Jesaja 64 lezen dat het huis van de Heere tot een puinhoop gemaakt is. Nou, allemaal toestanden. Maar inmiddels zitten wij in de periode waarin Israël toch weer zich aan het opbouwen is. In ongeloof, als het gaat om de staat Israël. Ze zijn aan het opbouwen. We weten vanuit het profetische woord dat er op een zeker moment een tempel zal staan. Het komt allemaal weer terecht. En dat moment, dat loopt toch weer toe naar dat moment van de wederkomst van Christus. En dan zal er inderdaad een situatie weer komen dat alles wat opgebouwd is, dat het opnieuw verwoest zal zijn. En die kant wijst het profetische woord naartoe. Dus die woorden die Paulus schrijft in Romeinen 11, over dat geheimenis, over de gedeeltelijke verharding over Israël. Ja, weet je, daar komt een eind aan. En hoe dan? Nou, omdat er een volheid van heidenen is en gezamenlijk zijn ze gebouwd of groeien ze op die ene saprijke wortel, die we kunnen zien als de vervulling van de beloften aan Abraham in Christus. En zien we dat God met dat volk inderdaad tot zijn doel komt. En dat heeft een totdat. En dat is inderdaad het moment waarop Christus terugkeert. Als je heel even, als je in Romeinen zit, heel even kijkt in Romeinen 13, vers 11 en 12, dan zie je dat Paulus, en die schreef dat dus ook op dat moment, hè, dat tegenwoordige tijdstip. Hij schrijft daar, en dan heeft hij het daar over het houden van de wet. En dan zegt hij vers 11, dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is verder gevorderd, de dag is nabijgekomen. Het is net alsof Paulus hier zegt van jongens, het duurt niet lang meer. En dat was ook nog steeds, op het moment dat hij dit schreef, was dat de verwachting. De Heer Jezus Christus zal terugkeren. Als je nou even helemaal geen rekening had gehouden met het plan, het verborgen plan van God, dan had het bij wijze van spreken in die tijd zo kunnen zijn dat in het jaar 70, waarin alles tot een puinhoop was gekomen, dat de Heer Jezus terug had kunnen komen als daar inderdaad sprake was van een gelovig overblijfsel. En als dat überhaupt ook Gods plan was. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus dat is allemaal vooruitgeschoven, dat ligt nog in de toekomst. Maar gebeuren gaat het zeker. En zo zal heel Israël zalig worden en dat zal gebeuren op dat moment. En dan zegt vers 26, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ja, en deze woorden, die komen weer letterlijk uit het profetische woord. Onder meer ook Jeremia 31, ook uit Jesaja. Maar dan spreekt Paulus daar over het verbond. Dit is het verbond van mij met hen, zegt de Heere. En we weten, als God zijn verbond sluit, dat leek erop in de handelingentijd dat het gebeuren ging, maar het is uiteindelijk niet gebeurd. Maar in de toekomst zal het zeker gebeuren. Als God zijn verbond sluit, dan doet hij dat met het huis van Israël en het huis van Jacob. Die beide. Nou, dan handelt Paulus dat nog af, hè, wat hij dan verder daarover zegt. Want dan komt hij toch weer terecht bij de genade van God. Er staat in vers 29, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn dat dat zo is. Want ook wij hebben een roeping ontvangen, de roeping die van boven is. Ook die is onberouwelijk wat God betreft. En dan schrijft Paulus weer die heidenen aan, maar dan wel in het meervoud nu. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. En hier ben je eigenlijk weer terug bij wat er staat in Romeinen 9, als het daar gaat over de ontferming, degene waarover God zich ontfermt, dan ben je terechtgekomen bij het huis van Israël en het huis van Juda. We hebben dat twee bijbelstudieavonden terug gezien, toen we bij Jesaja 9 stilstonden. En dat Paulus daar ook de profeet Hosea aanhaalt. Dan heeft hij het over de roeping, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En zo zegt hij. Nou, waar het uiteindelijk maar op terechtkomt, dat is dat God met zijn volk Israël tot zijn doel komt. Nou, dan heb ik nog tot slot, broeders en zusters. Ja, we zijn natuurlijk wat later begonnen, hè? Dan gaan we ook wat later eindigen. Dit vind ik wel heel mooi. Dus daarom wil ik u dat toch nog even zeggen. En voor de meeschrijvers is dat ook wel heel goed om dat even te doen. Maar als je je concordantie pakt en je gaat kijken naar de oorspronkelijke woorden die er staan en je zoekt het woordje Israël op, dus niet Israëliet, maar daar waar ondanks de vertaling echt Israël staat, dan blijkt dat in Romeinen 9 tot 11, daar blijkt het woord Israël, blijkt 11 keer voor te komen en wel in 9 verschillende versen. En dat is best wel een lijst, maar ik wil er toch even doorheen met u. En dat doe ik vooral voor degenen die meeschrijven. Want dan moet je even meeschrijven. Want weet je, als je 9 hebt, hè, dat is een oneven aantal. Nou, dat kun je ook weer op een bepaalde manier neerzetten. Want het blijkt namelijk dat de eerste tekst, die heeft te maken met de laatste tekst. De tweede met de voorlaatste, zo gaat het verder. En er is dus ook een kern. Nou, en dat zie je zo als je inderdaad gewoon de teksten opzoekt waar Israël staat. Hè? Nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dus ik dacht van, nou, dat mag ik u gewoon niet onthouden. De eerste keer vind je in Romeinen 9 vers 6. En daar staat, ik heb daar op mijn briefje, heb ik daarbij staan een A. En daar staat, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. En je realiseert het je nog niet, maar hiermee heb je meteen eigenlijk een antwoord. Dat antwoord op een bepaalde vraag. En die vraag die ga ik straks noemen. In Romeinen 9 vers 27, daar staat, Jesaja, daar komt het woord Israël 2 keer voor. Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de zonen van Israël zijn als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Dus daar gaat het, ik heb hier een B staan bij mij, daar gaat het om het overblijfsel dat behouden zal worden. Nou, dan kom je bij de volgende tekst, vlakbij. Dat is in vers 31. Daar staat, maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Nou, daar heb ik een C staan. Ik had natuurlijk ook gewoon even kunnen uitprinten en natuurlijk gewoon kunnen geven. Hè? Nou, dat kan ik volgende keer wel doen, als u dat mooi vindt. Hoofdstuk 10 vers 19, daar heb ik dan een D bij staan. Daar staat, heeft Israël het dan niet begrepen? Dus heeft Israël het dan niet begrepen? Nou, en dan kom je bij de kern. Dat is namelijk in dit geval het vijfde punt. Punt E, de vijfde letter. En die vind je in 10 vers 21. En dat is de kern van het hele verhaal hier. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, dat is dan de kern. Het is allemaal niet zo mooi. Maar het gaat om een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dan gaan we als het ware weer aftellen. De volgende keer dat het er staat, dat vind je in Romeinen 11 vers 2. En daar staat, God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël. Dus daar gaat het over het feit dat God zijn volk niet heeft verstoten. Dat correspondeert met 10 vers 19. Daar is de vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? En aan de andere kant is daar God. En van hem staat er, hij heeft zijn volk niet verstoten. Dus hier hoort eigenlijk weer een D bij 11 vers 2. Nou, en dan kom je bij 11 vers 7. Daar hoort een C bij. Daar staat wat dan? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, de anderen zijn verhard. Als je naar hoofdstuk 9 vers 31 kijkt, daar had je ook een C neergezet. Daar staat, Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Nou, en je ziet in hoofdstuk 11 vers 7, dat het met elkaar correspondeert. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. En wat zocht Israël? Gerechtigheid. Dan komt vers 25 van hoofdstuk 11. En daar kun je dan weer een beetje neerzetten. En daar staat: ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet eigenwijs zou zijn, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Het corresponderende vers zegt: het overschot zal behouden worden. En dit vers zegt: een gedeeltelijke verharding is er over Israël gekomen. En dan komt het laatste, en dat is vers 26. En daar staat: zo zal heel Israël zalig worden. Nou, dat is toch mooi? Je kunt je daar natuurlijk helemaal in verdiepen van: oh jongens, heel Israël wordt zalig. Dat doe ik, denk ik. Ja, dat is de statische elektriciteit, denk ik. He, dus je kunt zeggen van: och, heel Israël zal zalig worden. He, in de optiek van sommige gelovigen geldt dat ook. He. Er is werkelijk niets wat Israël kan doen of het wordt wel zalig. Maar het antwoord hebben we eigenlijk al gelezen in het corresponderende vers. Want er staat in 9 vers 6... Er staat heel eenvoudig: niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Zo simpel is het. Dus heel Israël, dat wil niet zeggen iedereen die van Israël afstamt. Nee, dat zijn de gelovigen. En die worden behouden. En dat is inderdaad heel Israël. Gans Israël. Die worden behouden. En ja, hoe erg, hè, of hoe opvallend is dat. Hoe dat afstaat van de kern van deze opsomming, namelijk dat Israël een ongehoorzaam en tegensprekend volk is. En toch bestaat het in Gods plan dat het volk behouden wordt. Met inachtneming, niet ieder die van Israël afstamt is Israël. Nou, ik zal dat volgende keer, zal ik dit nog even uitdraaien en meenemen. Dan hebt u allemaal zo'n mooi briefje in de Bijbel. Dat is ook wel handig. Heb je het ook een beetje netjes, weet je wel? Want nu is dat allemaal gepriegel en zo. He, maar dan heb je het mooi netjes. Laten we afsluiten met de laatste verse van hoofdstuk 11. Want ja, we komen met de apostel Paulus onder de indruk van hoe de Heer zijn weg gaat met zijn volk. Paulus die zegt: o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Broeders en zussen, zullen we de Heer ook nog danken met elkaar. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, dat we ook deze avond weer zo met uw woord mochten bezig zijn. We willen u danken, Heer, dat we daardoor bepaald worden bij het feit, Heer, dat u tot uw doel komt. Heer, en ook met uw volk Israël. Heer, want eenmaal zullen ook al die profetieën in vervulling gaan die daarover geschreven staan. De beloften die zullen vervuld worden. Heer, dat uw volk een volk zal zijn dat aan het hoofd van alle volkeren in deze wereld zijn plaats zal innemen. En Heer, we weten ook, Heer, dat daar waar de volkeren dan u willen zoeken of iets over u willen weten, Heer, dat ze bij het volk, bij uw verbondsvolk terecht kunnen. Vader, dank u wel dat u daarin ook tot uw doel komt. Heer, en dat we weten mogen dat dat ook inderdaad gebeurt. En Heer, zo willen we ook danken voor de rijke zegen waarmee wij gezegend zijn in de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat u ons in hem met alle geestelijke zegen gezegend hebt. En dat wij met hem levend gemaakt zijn, opgewekt zijn en met hem een plek hebben ontvangen boven in de hemel bij u. En Heer, dat is werkelijk een hele andere werkelijkheid dan die van de olijfboom. Heren, want dit heeft te maken echt, Heren, met het deel hebben aan het ene lichaam, waar Christus het hoofd van is. En we danken u daarvoor, Heren, dat ook daarin uw genade een rol speelt. Heer, en dat we door die genade, Heer, die voor ons ook zaligmakend is geweest, Heer, dat we door die genade u hebben leren kennen. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat we elkaar ook steeds weer aan die genade toe mogen vertrouwen. Dat we mogen groeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Heer, en dat we in die rechte kennis op mogen wassen, Heer, om te ontdekken wat u allemaal tot stand hebt gebracht in hem. Heer, daar willen we u voor danken. Heer, en we willen elkaar nogmaals aan u opdragen, aan die genade opdragen en toevertrouwen. En ook, Heer, willen we u danken dat u met ieder van ons meegaat, ook straks als we weer naar huis gaan. Dank u wel daarvoor, Heer, uit genade. Amen. Amen.